Tja, u bent aan het woord. U weet het, de vraag kunnen wij proberen om er een antwoord bij te vinden.
Kan ik het vragen? Is er een parallel tussen het doop van Jezus en de Isis-cultus?
Ja, in zoverre dat dus bij de Isis-cultus de doop eveneens bestond. Degene die ingewijd wordt en opgenomen in de laagste rangen van de priesteressen, die werd dus door een soort vijver, een soort spiegelvijver als het ware, gebracht. Ze moest dus door het water gaan en dan werd tegen haar gezegd, je hebt nu de wateren des levens doorschreden, leer nu de kracht kennen die alles voortbrengt en is. Zij die heerst en zij die dient. Dat was dan het begin. Ja, en bij Jezus er ook iets dergelijks. Hè. Ook bij de verklaring dus bij de doop. Dit is mijn zoon enzovoort enzovoort. Dus er zit een grote parallel in. Er zijn meer van die dingen te vinden. Bij de inwijdingen van een boek, weer een mannengodsdienst, daar komt ook iets dergelijks voor. Dus, ja, er zit wel een paar anders.
Maar er geen beïnvloeding vanuit de Egyptische cultuur naar het vroege christendom?
Dat is moeilijk om te zeggen. Tijdens de verdrijving door de overwinning van Babylon. Het was het ook weer Nebuchadnezzar, dat stukje. Ja. Is er dus een deel achtergebleven. Deze mensen hebben zich dus op hun manier in het bijzonder op de wet toegelegd en hebben daarbij een aantal Egyptische wijsheden, waarschijnlijk al uit de tijd van Jozef, hebben ze dus mee verwerkt in de praxis van hun Joodse geloof. Na de terugkeer is die secte wat uitgebreid en dat zijn de latere Essenen geworden. Dus degene met de filosofische achtergrond, en zonder hen bestaan ze ook, namelijk de Essenen. Maar de Essenen waren dus praktisch kloostergemeenschappen. Met nog veel strengere regels. Maar uit de Essenische achtergronden is weer Johannes de Doper voortgekomen. Maria was ook lid van een Essenische secte, Jozef waarschijnlijk ook. En in de opvoeding van Jezus zal dat ongetwijfeld een rol gespeeld hebben, terwijl Jezus op zijn beurt ook weer tijdens de vlucht van Egypte een tijd in een Joods-Essense nederzetting daar heeft geworden. Dus het is aan te nemen dat er een sterke Essense invloed is geweest en die zal ongetwijfeld ook een rol gespeeld hebben in de leringen aan de zogenaamde 12 en de zogenaamde 40 of 44. Dus de kringen waar Jezus eigenlijk wat meer aan leerde, maar wij ze noemen dan ook mee de woestijn in doen. Ik neem aan dat dat in het christendom doorgewerkt heeft, door de invloed onder andere van Johannes. Wonderlijk dat deze naam overeenkomt met de Oannes, die we onder andere bij de Syriërs en de Meden vinden. En daarnaast neem ik aan dat deze praktijken door Paulus voor een deel zijn geaccepteerd, dat ze het doen van bepaalde wonderen, genezingen en zo mogelijk maakten. En daarnaast dus een grote overtuigingskracht hadden, zodat je mensen kon bekeren. En dat zal dan, naar ik aanneem, aanleiding zijn geweest tot een inwijding waarbij een soortgelijke doop werd gegeven. Die is al betrekkelijk vroeg in het christendom. Eerst geloof ik in de eerste christengemeenschap of commune in Jeruzalem. Dat het behoren tot hier wordt uitgedrukt dus door een onderdompeling in water een besprenkeling met water. Het verschil. Dan zou ik zeggen, daar zit dus wel degelijk een grote overeenkomst in. En als we eerlijk zijn, dan moeten we toegeven dat er heel wat oude invloeden zijn, waarschijnlijk van meer dan 10.000 jaar voor Christus, die in vele godsdiensten, maar ook in het christendom een rol spelen. Bijvoorbeeld de reukoffers die nu nog in vele kerken gebracht worden bij de christenen, die zou je weer kunnen vereenzelvigen met de oude priesters uit de tijd van voor u, dus voordat de vereniging van de maangodin in de mode kwam. En dat gebruik, dat brengt je dan weer bij de bloedloze offers enzovoorts enzovoorts. Maar er waren dus al priesterschappen die praktijken hadden waarin het doop onder meer voorkomt, waarin bepaalde vormen van het kruisen, de cirkel, varianten, de swastika, maar dan de goed draaiende, niet de verkeerd draaiende van die tijd, voorkomen. Nog een aantal andere symbolen. Dat is een grote overeenkomst.
Dank u wel. Er is een boek, Jezus Report. Ja. Daarin staat dat dus vele woorden die Jezus toegeschreven worden, dat die dus al een 200 jaar daarvoor en dus ook van de Essenes kwam.
Dat is niet helemaal waar. Maar het is wel zo dat de gelijkenissen die Jezus vaak gebruikt, daar gaat het hier voornamelijk over, dat die dus behoren tot een rabbinale traditie, dat de wijze van argumenteren sterk doet denken aan die van de zogenaamde Essense engelen, dat waren de leiders van de Essense gemeenschap. Dus het is een voortzetting van een traditie en niet iets geheel nieuws, zoals wel wordt beweerd.
En dat stond inderdaad in die rollen van Qumran?
Onder meer.
Mag ik nog iets anders vragen? Wij gaan dood en we komen weer terug. Heeft het nog zin of is het juist gevaarlijk eigenlijk om je daarmee bezig te houden met het herkennen van mensen die terugkomen? Ik weet nu, ik heb nu begrepen dat ik die al gekend heb in dit leven. Dus en die is teruggekomen in die. En ik zit nu met het probleem. Moet ik daar mee aan de gang, of moet ik dat laten rusten, omdat men in dit leven zijn hele nieuwe kans moet hebben en beslist niet geconfronteerd, al was het maar zijdelings, moet worden met zijn eigen vorige levens?
Nou, er bestaat een oude wijsheid die zegt: wat was, was, wat is, is, maar wat zal zijn, is een droom. Zo zou je hier ook kunnen zeggen: wanneer u gelijk hebt en de persoon spreekt u aan, dan mocht u erop ingaan. Maar u mocht niet vanuit uzelf proberen in de ander dit bewustzijn wakker te doen. Dat heeft namelijk geen zin.
Maar inderdaad, mag ik daarop ingaan en is het niet echt een taboe eigenlijk om over een ander zijn vorige leven te praten?
Dus geen taboe, maar je kunt natuurlijk verstandig zijn. Ik denk onder meer aan bepaalde lamaïstische tradities, waarbij je dan zo iemand dus een paar dingen in handen speelt die aan de vorige gedaante die je heeft gehad hebben behoord. En als er dan sprake is van een herkenning, ja, dan moet je dat uitleggen. Is dat niet zo, nou ja, laat het maar. Want een mens is nu eenmaal wat hij geworden is.
Ja. En hij moet maar niet geconfronteerd worden met die andere dingen, want anders zou je dat in dit leven misschien toch weer, zou je daar nog te veel aan vast kunnen zitten, denk ik dan. Hij moet nu echt helemaal een nieuwe kans krijgen.
Dat dacht ik wel, ja.
Maar ze zijn niet zo bezig met die regressies, onbepaalde fobieën.
Ja, dat is iets anders. Maar bij een regressie gaat het er niet om, om werkelijk en totaal in dat voorgaande leven door te dringen met alle bewijzen ervan. Het gaat doodgewoon om het visualiseren van een toestand waardoor een bepaalde neiging of manie begrijpelijk wordt en daardoor heerst bij. Dus dat is een psychologisch aspect.
Maar het is dus mogelijk.
Mogelijk.
Maar in die zin, dan heeft het zin. Dan kun je in dit leven van iets akels wat je hebt meegebracht uit het vorige leven afgeholpen worden. Dan is het zinvol, denk ik.
Ja, dan heeft het ook wel zin. Of schoon ik me afvraag of de overwinning ook niet op een andere manier zou kunnen gebeuren. Maar gezien de structuur van een maatschappij en de wijze waarop men gezondheid nastreeft, helaas niet altijd de goede, zou ik zeggen, ja, doe dat dan maar. Hè? Maar denk niet dat dat het meest belangrijk is. Want weten wat je geweest bent, dat kan vaak een hele hinderpaal zijn om te aanvaarden wat je bent. Mag ik een leuk voorbeeld geven? Ik ben dus al een tijdje weg. Maar reïncarnatie die werd onder andere ook wel behandeld in die kringen die later rond Anibesant samenkwamen. En er was dus een meisje bij van een jaar of 15, heel aardig kind. Die kreeg te horen dat ze vroeger een prinses de Bourbon was geweest. Vanaf dat ogenblik was ze een onuitstaanbaar meisje.
Maar u suggereerde zojuist dat er misschien wel betere therapieën zou dat zo kunnen zeggen dan?
Een van de beste therapieën is iemand confronteren met het gevreesde om dan elke keer het iets verder te overwinnen. Het is niet zo gemakkelijk, maar de verkregen beheersing kan dan nooit meer teniet gedaan worden. Terwijl bij regressietherapie in ieder geval een tijdelijke vermindering van syndromen plaatsvindt, maar geen absolute oplossing daarvan, want dan de eigen karakteristiek van de persoon vaak bepalend is voor een al of niet terugvallen in onredelijk gedrag, angst en dergelijke.
Straks zojuist even over beheersing, mag ik even daar nog een draai aan geven in een andere richting, namelijk er zijn geloof ik vrij veel wetenschappers bezig om die willen zo graag de natuur beheersen. En ze noemen dat dan, zoals u weet, genetische manipulatie. Ze willen dus de cellen van de menselijke organismen veranderen, betere wezens, betere mensen. Enfin, u kent het allemaal wel.
Jawel.
Wat zouden wij nu eigenlijk als, laat ik zeggen, redelijk goedwillende mensen, wat moeten we daar tegen doen eigenlijk? Moeten wij daar iets tegen doen? Zonder wereldverbeteraars te willen worden?
Ja, ik zou zeggen dat je daar wel wat beter tegen kunt doen. Al is het alleen maar ze niet de kans geven om dat te doen met middelen uit een gemeenschapskas of iets dergelijks. Want kijk, dit is een fascistisch denken. Ik weet wat goed is.
Ja.
En ik maak wat goed is. En al het andere is minder goed dan wat ik maak.
Is niet alleen fascistisch?
Ik noem het fascisme. Of gewoon het niet heeft te maken alleen met die richtingen die men in het verleden met fascisme heeft betiteld. Want wat dat betreft is het communisme.
Ja.
En is de katholieke kerk in bepaald opzicht ook fascistisch.
Wat kunnen we tegen doen? Wat adviseert u ons? Wat kunnen we op een redelijke manier, zonder in de schreeuw te ontaden en dergelijke meer, maar wat kunnen we als redelijke mensen tegen doen?
Je kunt er heel weinig tegen doen. Een wetenschapsmens die bezeten is van een bepaald denkbeeld is niet vatbaar voor redelijke argumenten, tenzij ze hem ondersteunen in zijn illusie dat hij zal bereiken wat hij zoekt. Maar dat is al zo oud dus. Weerwolven. Bestaan niet. Maar er is toch wel een tijd geweest dat er genetische experimenten zijn geweest op aarde. Wel van een wat andere aard, maar goed, is dat toch gebeurd. En uit die mengvormen zijn een aantal monsters voortgekomen. En die monsters samen met andere overleveringen zijn mede aanleiding geweest tot het ontstaan van het weerwolftype, waarbij het opvallend is dat de weerwolf uiteindelijk ontstaan is uit poging om mens een jakhals te paren. Ja, dat is dus al een heel ver verleden gebeurd. In de gebieden waar de weerwolflegende ontstaat, Zevende Berg en zo, Daar hadden ze dus geen jakhalzen, maar hadden ze wolven. Nou, daar hebben ze een wolven, weer wolven gemaakt.
Maar zoals u weet zijn er enorme ook financiële belangen en politieke belangen mee gemoeid met die hele genetische manipulatie. En ook grote ondernemingen, die steken daar toch vrij veel geld in. Verzekeringsmaatschappijen ook en dergelijke meer. Zou het zin hebben om zo op een reden manier met die ondernemingen te gaan praten, of mag je dat helemaal niet zoals ik dat niet luister?
Ik denk dat een eclatante en kostbare mislukking het enige argument is waar verzekeringen, banken en grote bedrijven naar luisteren. Die komen nog wel, maakt u zich geen zorgen.
Mag ik even terug naar het onderwerp een fenomeen van deze tijd bij veelvuldig en dat heeft gekregen, ik weet niet of er goed over stond de noemen dat er kwam, is transseksualiteit. Een van de redenen van transseksualiteit zou kunnen zijn dat er een fixatie bestaat aan een andere geslacht bezeten hebben in het vorig leven en dat er weer voltooid. Wat is de zin, moet je dan in dat geval uw raad adviseren en de transseksueel naar gang laten gaan, wilt u dat ook leren en dergelijke? Of heeft het juist zin om via gestotherapie te trachten dat eerst op te lossen voor de acceptatie van het betreffende lichaam?
Ik zou proberen het eerst op te lossen, omdat uiteindelijk de operatie de transseksueel geen echte vrouw of man kan maken. En dat moeten we goed begrijpen. Je kunt de uiterlijke kenmerken geven. Je kunt met hormoonbehandeling kunstmatig een uiterlijke gelijkenis verkrijgen. Maar de persoon zelf verandert niet. En dan is het dus een feit en bedrog dat men ten aanzien van de omgeving pleegt, waardoor men denkt beter zichzelf te zijn. En dat vind ik niet helemaal aanvaardbaar. Maar ja, ik ben misschien ouderwets, ik ben een tijdje dood.
Maar ja, als je met zeer veel zelfpercentage in deze dingen zal dat toch wel met mensen zelf gelden. Maar dus die veronderstelling van die fixatie op het vorige geslacht zou kunnen.
Dat is inderdaad mogelijk. Ja, het is zelfs nog mogelijk dat de fixatie uit de prenatale periode stond. Ja, super mogelijk.
Vervelend is alleen bij deze mensen dat ze dus zeggen dat hun innerlijk niet meer veranderd hoeft te worden, want dat was al veranderd, maar dat hun lichaam alleen aangepast moet worden.
Ja.
En dan klopt deze redenatie niet.
Deze redenatie klopt desondanks. Als je het innerlijk al bent, dan hoef je het uiterlijk niet te zijn om het te zijn.
Dat is waar.
Maar op het ogenblik dat je jezelf voorhoudt dat je het innerlijk bent, zoek je een uiterlijke bevestiging.
Ja.
Om daardoor voor jezelf het gevoel van onbehagen en gespletenheid dat je innerlijk bevormt te ontvluchten.
Ja.
Misschien een gemene omschrijving. Bedoel, wie het doet, doet het. Laat iedereen zijn eigen leven leven. Maar wanneer iemand aan de raad komt, probeer eerst of je erachter kunt komen wat er eigenlijk aan de gang is. Daar kan een regressietherapie dus voor dienen. En daarnaast probeer de persoon duidelijk te maken dat er niet om gaat dat ik uiterlijk ben. Ja, want als het alleen om het uiterlijk ging, dan wemelt het in de wereld van fatsoenlijke mensen.
Ik heb een vraag van een andere orde. Zijn er planetaire oorzaken aan te wijzen bij het ontstaan van oorlogen, zoals u net gezegd?
Ja, nou. Oorlogen, dat vind ik een beetje een groot woord. Maar er zijn inderdaad bepaalde constellaties die dus grote spanningsvelden veroorzaken. Bestaat er dan al een spanningsveld, dan kan dat onteinden in een strijd. En dat kan net zo goed een beurskracht worden als een oorlog. Hè? Ligt er maar aan welke belangen er het sterkst bij gemoeid zijn. En dan hebben we dus een 60-jaarscyclus. En in die 60-jaarscyclus komt één periode voor dat we met een tijdelijke verlichting te maken krijgen. En in die periode zien we een hele hoop mensen naar allerhand secten toe lopen. Dan staan er een hele hoop valse en gerechte profeten. En daarna, dus 30 jaar daarna ongeveer, dan komt er een periode waarin dus alle spanning, als het ware, moet worden opgelost. En dat gebeurt dan of door grote natuurrampen, of door oorlogen, of door andere krankzinnige situaties.
hoe ziet het dan voor het volgend jaar uit? Want we zeggen dat het is een machtsjaar met heel gevaarlijke constellaties.
Nou, dat valt nog wel mee.
Dat zeg je toch al.
Het ligt eraan wie u bent.
Ja.
Als ik regen zou zijn, dan zou ik zeggen inderdaad, het is een noodlotobject. Maar voor anderen en voor de wereld, te zien wat er nu is, zou ik zeggen, dan er verandert eigenlijk niet veel. Het enige wat misschien iets gunstiger is, dat is dat in het najaar van 88 dus een verandering plaatsvindt in het weertype onder meer in de Sarallanden. En dat houdt dus in dat ze daarna weer een beetje voor zichzelf kunnen zorgen misschien. Als ze niet te lang aan de bediening gewend zijn tenminste.
Heeft het consequenties voor ons
wel? Niet direct. Maar u moet één ding onthouden. Alles wat er in de wereld gebeurt heeft indirect ook invloed op uw eigen land. Want je kunt tegenwoordig niet meer binnen je grenzen leven.
Over
algemene
gevaarlijkheid,
is de
heen
intussen
ja, in uw
zijde
dat vind ik wel, dus de derde keer heb ik niet. Nog niet. Hoezo, komt u niet meer? Hij is zeer ernstig. Ja, ik geloof niet dat men in staat is om hem de nodige zorg te laten toekomen. Dus.
Maar ze hebben
geen
idee waar
hij
zit, hoor.
U vraagt niet wat ik niet weet, met zekerheid. Ik meen dat men wel een idee heeft waar en in welke omgeving, overigens niet in Nederland, men hem zou moeten zoeken op het ogenblik. Maar ik geloof niet dat men precies weet op welke plaats. En dat men wel weet wie er waarschijnlijk bij betrokken zijn. Een paar namen zijn dus bekend. Maar men weet de samenhang niet en de persoon zelf kan men ook niet aanvatten.
Dus u weet niet wanneer er een oplossing voor komt?
Volgens ons had deze er al moeten zijn. Maar door de verergering van de ziekte heeft men het contact laten rusten even. Ja, dus dat is van de kant van de ontvoerders, heeft men het contact laten rusten. Dan heb je wel kans dat ze er haast achter zetten of nog net heeft.
Mm-hmm. Die mensen die in die wel ongemene zijn, die zijn ook nog niet weg, hè? Toch één keer.
Ja, dat is op het ogenblik nog mogelijk dat ze nog niet terugkomen.
Mag ik nog?
Nee, maar even een parallele wereld.
Van een parallele wereld is. Nou, laten we het heel eenvoudig stellen. Napoleon is geslagen bij Waterloo. Dat was een kwestie van niet meer dan 1 uur ongeveer. Als Wellington een uur later was gekomen, dan had Napoleon gewonnen. Dat had een hele grote invloed gehad op alle handontwikkelingen, ook die van Engeland enzovoort. Dan ontstaat een parallel, dat wil zeggen ergens bestaat een wereld met alle mogelijkheden die een overwinnende Napoleon zou hebben. Nou, hetzelfde zou je misschien kunnen zeggen over een Hitler of iets dergelijks. Er bestaan dus werelden waarin datgene wat voor u net niet waar is geworden, toch waar is. Dit noemt men dan parallele werelden. En in die werelden komen persoonlijkheden voor als in uw wereld. Dus ze zijn eigenlijk op 3 plaatsen tegelijk te vinden. Maar vanuit uw standpunt bevindt u zich op wat je de moederlijn van de geschiedenis zou kunnen noemen. Er zijn parallele werelden, dus alleen maar fantasieën. Maar het is mogelijk dat je op een gegeven ogenblik zodanig met kracht geladen wordt dat je in die andere mogelijkheidswereld verzeild raakt, en dat is dan jouw werkelijkheid. Totdat er weer energie komt, en dat is dan iets minder wat er nodig is, en dan schiet je weer terug naar de moederwereld.
Ja, ben je dan krankzinnig voor je eigen wereld, of je is dat
het van? Nee, dan ben je niet krankzinnig voor je eigen wereld, maar heel vaak krijgen we dan wel te maken met mensen die, zoals het heet, verwaarloosd en uitgeput worden gevonden, die een tijd harikuneren en die daarnaast dus een heel gat in hun herinnering vertonen, dingen niet weten. En die gevallen komen meer voor dan u denkt. Ongeveer 10 per jaar over de wereld. Dus, ja.
Dat is geen
schizofrenie. Heeft er niets mee te maken. Het is gewoon het tijdelijk beleven van een andere werkelijkheid. En het onderworpen worden aan zeer hoge krachten die zelfs uw zenuwstelsel beroeren. Op een onvoorstelbare manier. Het gevolg daarvan is dat u uitputtingsverschijnselen meestal ligt aan uw nie. En dat u dus, wanneer u het in die wereld niet heel erg goed hebt getroffen, wanneer u terugkomt, een soort landloper ergens wordt opgevonden.
Hoe komt dat? Of moet je daarvoor in een bepaalde stemming
zijn? Nee, dat heeft niets met stemming te maken. Maar technisch weer en het licht ben niet erg. Laat ik het zo zeggen. U weet wat een condensator is. Een condensator bestaat uit twee platen waarop er gelijkstroom is. Noem die gelijkstroom mogelijkheidswereld. Normaal staat er wel een spanningsveld tussen. Ze zijn dus wel samen bezig om een mogelijkheid te verwezenlijken. Maar er slaat niets door. Stel nu dat er op een gegeven ogenblik een te hoge spanning komt. Dan slaat de condensator door. Dat wil zeggen, er slaat een vonk van de ene plaat naar de andere. Om precies te zijn, de negatieve naar de positieve. En wanneer dat gebeurt dus, dan is die condensator even buiten werking. Maar ze herstelt ze betrekkelijk snel. Alleen de deeltjes die bij de overslag zijn betroffen, ja, die zitten aan de andere wereld.
Zit dat spanningsveld in jezelf of wordt dat beïnvloed van buitenaf?
Dat spanningsveld is het tijd-mogelijkheidsveld. Dat is heel ingewikkeld, ik kan dat niet allemaal zo eenvoudig uitleggen. Maar het komt hierop neer, je hebt een beweging in ruimte. Wanneer een splitsing ontstaat, dus een parallel ontstaat, ontstaat er een verschuiving, niet alleen ten aanzien dus van gebeuren, maar ook van baan of tijdsbaan. Parallele werelden lopen dus niet altijd parallel. Van de moederbaan wordt aangenomen dat ze redelijk recht is, ze hobbelt zo'n beetje deinende verder. Nu komt er hier een afsplitsing. Die afsplitsing wordt zo. Dus die gaat onder een hoek, maar trekt terug naar de moederbaan. Op het ogenblik dat ze de moederbaan kruist, is ze voor de moederwereld geen werkelijkheid. Maar ontstaat er een enorme spanning. En die spanning kan gebeurtenissen doen ontstaan op de wereld en dan in het bijzonder op plaatsen die betrokken zijn direct of indirect bij datgene wat zich in de parallelwereld op dit ogenblik als belangrijk afspeelt.
Maar er ook verschuivingen in de tijd en zo.
Vind je zoiets noemen dat er gebeurt? Dat
je dus herkennen kunnen? Nee, dat is niet te vertellen. Ik zeg, dat is zo ingewikkeld, dan vraagt er een ander, dan vraagt er weer wat anders.
Hoe hangen daarmee ook verschuivingen in de tijd samen? Dat er toch plotseling aan vaker mensen die plotseling aan de tijdmoment doormaken?
Geheugen hiaten kunnen daar wel door ontstaan, mits ze niet meer bedragen dan 3 dagen. Dan is het dus mogelijk dat je gewoon helemaal terugkeert tot jezelf en dat je alleen een hiaat hebt in je bewustzijn. Wordt het langer, dan zijn de lichamelijke beïnvloedingen dermate sterk geworden. En dan is ook de afstand van de terugsprong zo groot geworden dat dus door mij genoemde verschijnsel ontstaan.
Nu we toch even in de geest, met de geestelijke processen bezig zijn, is denken, is dat een materieel proces of moeten we dat zien?
Denken is een mentaal proces. En dat mentale proces bestaat uit een doorlaatbaarheid van cellen, meestal in verschillende richtingen, waardoor celcombinaties ontstaan. En deze celcombinaties geven dan een gemeenschappelijk signaal af dat eventueel als herinnering, conclusie of voorstelling dus weer in het denken terugkeert. Er is dus een soort computer programma gaande, zeg maar. Maar nou denken de mensen dat er allemaal bepaalde centraatjes zijn. Hè? Dus dit is een visueel, dat is een auditief centrum enzovoort. Dan hebben ze wel eens gedacht, als we nou zo'n centrum weghalen, dan verandert er wat. Nee, er verandert niets. Een tijd lang is dus dat geheugen op dat punt weg, daarna keert het terug. Omdat het namelijk behoort heeft tot een reeks sporen en daardoor immanent aanwezig is in andere cellen. Het enige wat wel invloed kan hebben, dat is de lobotomie, dus het doorsnijden van de verbinding met de hersenlobben, omdat hierdoor een deel van het emotionele leven wordt gestuurd. De overbrengen van emoties is niet meer mogelijk. Het resultaat is een frustratie die zich maskeert meestal achter een schijnbare traagheid en gevoelloosheid, maar die kan voeren tot een ontstellende onbeheersbaarheid. Dat is dus een van de weinige punten waar je wel wat kunt doen. Het zijn frontale hersenlobben die in zich mee functioneel zijn voor je het emotioneel beïnvloeden van het lichaam, punt 1, en daarnaast sterke signalen uitgeven die tot automatische verschuiving in de actie van de kleine hersenen voert. Nou, daar weet ik nou toevallig weer iets meer van, maar van de tijden. Weet u, bij ons bestaat eigenlijk geen echte tijd en daarom heb ik al de tijd.
Ja.
Dan denk je niet meer over de tijd.
Dat betekent natuurlijk dat een bepaalde hoeveelheid kennis is. Als je dingen over de hele wereld zou verdelen, dan zou dat voor ieder maar een klein beetje zijn. Of je zou kunnen zeggen, ik heb die kennis in een kleinere groep. Dat
doe je
ook.
Ja. Er is niet maar een bepaalde hoeveelheid kennis. Er is maar een bepaalde hoeveelheid begrip. En wanneer je dan al een groep kennis wilt geven, meer dan anderen, dan zou je ze ook meer begrip moeten geven. Aangezien het geven van begrip niet mogelijk is, zonder meer zou men ook de kennis niet aan een kleine groep mogen geven. Het begrip kennis voor de elite, want daar komt het op neer, gaat uit van het feit dat er iemand nodig is die beslissingen neemt en daardoor anderen behoedt voor fouten. Maar het is gelijktijdig een ontkennen van het recht voor elke mens om op grond van zijn eigen kennis, aan de hand van zijn eigen fouten, tot een beter begrip te komen.
Ja, de theorie was ook een beetje bij hem, geloof ik, dat als iedereen maar heel weinig begrip of heel weinig kennis heeft, dan heeft die kennis, of heeft die kennis weinig effect in de wereld. Dus als je hem meer concentreert, dan zou de kennis meer effect hebben.
Dat
is
goed van de
mensen.
Nou, dat vind ik helemaal niet juist. Nee. Kijk, wanneer er heel veel mensen zijn met een beetje kennis, dan gaan ze met elkaar samenwerken om zo meer kennis tot een feit te kunnen maken, dus om te kunnen zetten in de werkelijkheid, dan gaat het proces niet snel. Het wordt ook niet geleid. Het is een spontaan groeiproces. Maar het zal u bekend zijn dat wanneer je te veel kunstmest gebruikt, het koren snel opschiet, maar de halmen leeg zijn. Als je aan een bepaalde groep te veel exclusieve kennis toekent, onttrek je ze aan alle correctieve mogelijkheden. Mogelijkheden dus om geconfronteerd te worden met hun eigen fouten. Hierdoor breng je ze in een waanwereld waaruit ze pas wakker schrikken wanneer ze zichzelf bijna vernietigd hebben.
Nou ja, dat is een heel duidelijk.
Ja, misschien niet wat u graag had willen horen met zo, maar ja, dat kan mij weinig schelen. Ruzie mocht u een afloop maken met een medium, denk ik.
Ja,
dat
krijgen we, want het is bijna tijd.
Wie toch zo goed bezig is. Is de menselijke vrijheid een illusie? Of is onze vrijheid een illusie? Hoe ziet u onze vrijheid?
De voorstelling die de mens van vrijheid heeft is een illusie en dat beseft hij zelf. Daarom wil hij ze aan anderen ontnemen om zijn eigen illusie van vrijheid in stand te houden.
Is nu een mens vrij of is hij niet vrij?
Een mens is vrij zijn weg te gaan die hij gaan moet op de wijze en in het tempo dat hij zelf verkiest. Ja, er is gezegd, het is tijd en dan moet ik langzaam beleefd zijn. Hè.
Ja,
maar u hebt toch altijd. Huh? Ik heb alle tijd, maar kennelijk loopt bij u de tijd ten einde.
Nee, het gaat om media.
Ja, en dan zal ik eerst nog even zorgen dat het medium niet onmiddellijk een stopneus voor u staat, dadelijk. Wat overigens geen waardeoordeel inhoudt. Ik zou je dan willen voorstellen om dan toch maar improviserend te besluiten.
Hè? Nee, oerkracht, geest.
Ja, ik heb vrijheid, geest, oerkracht en nog allemaal meer.
Nou, ziel
zou ik ook
bij. Het zit er ook, hoor.
Je alles op het hoofd.
De ziel is de oerkracht die de ware vrijheid bezit, die de geest moet leren begrijpen en niet moet willen verwerken. Misschien zou je het dan zo kunnen zeggen. Je wilt vrij zijn, mens. Maar je bent geboren, dus moet je sterven. Je wilt vrij zijn, mens. Dus je eigen lot bepalen. Maar het toeval overrompelt je steeds keer op keer. Zeg jij die voor de vrijheid vecht. Waar vind je vrijheid weer? Tenzij je eerst jezelf knecht. De ziel van vrijheid.